vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van Paulus aan de Romeinen. Vandaag pakken we deel 2 van vers 16. Dus ik wil met jullie lezen en dan bidden. En dan zullen we het woord van de Heer ontleden. Paulus schrijft in vers 16 van Romeinen 1. Hij schrijft: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Tot zover, laten we bidden. Vader, Heilige God, we danken u dat we onze aanbidding zo voort mogen zetten. We danken u, Vader, voor uw woord wat u gegeven heeft. Uw woord is goed, Heer. Uw woord is zuiver. En u heiligt ons door uw woord wat de waarheid is. Mogen het zo zijn, Vader, dat we oren hebben om te horen. En wanneer we uw woord open hebben, dat we ook ogen hebben om te zien. En laat het ook zo zijn, Heer, dat onze harten ontvankelijk zijn om te horen wat u spreekt door uw woord, Heer. Geprezen zij uw naam. We bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van dit vers. We hebben gekeken naar hoe de apostel Paulus zich niet schaamt voor het evangelie van Christus. Dat glorieuze, dat heerlijke, dat goede nieuws, de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus. Maar we hebben stilgestaan en ingezoomd op de culturele en historische context waarin Paulus het evangelie van onze Heer Jezus Christus bracht. En we hebben gezien dat er niets nieuws is onder de zon. En dat dient ons hoop te geven. Want zoals ik vorige week zei, de mens is in 2000 jaar niet veranderd. En de boodschap is in 2000 jaar ook niet veranderd. En daarbij hebben we vorige week ook stilgestaan bij de vraag, de confronterende vraag die ons moest drijven tot reflecteren. En dat is: schaam ik mij voor het evangelie van Christus? Schaam ik mij voor het evangelie van Christus? En nu vandaag. Vandaag wil ik met jullie kijken naar waarom Paulus zich niet schaamde voor het evangelie van Christus. En waarom wij ons ook niet horen te schamen voor het evangelie van Christus. Dus het vers leest: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus de reden dat de apostel Paulus zich niet schaamde was omdat het een kracht van God tot zaligheid was voor een ieder die gelooft. Nou, wat bedoelt Paulus met kracht van God? Dat is het eerste waar we naar willen kijken. Het evangelie van Christus is een kracht van God. Nou, dit wat Paulus hier doet, dit wat hier geschreven wordt, dit raakt de kern van Gods wezen en zijn handelen. Het woord wat daar gebruikt wordt door Paulus voor het woord kracht, in het Grieks is het woord dunamis. Nou, dit Griekse woord komt zo'n 120 keer voor in het Nieuwe Testament. En wanneer het gebruikt wordt, verwijst het vaak naar een vorm van kracht, macht of van vermogen. Nou, het wordt in verschillende contexten wordt het gebruikt. Maar de meest voorkomende context waarin dit woord wordt gebruikt in het Nieuwe Testament is om de kracht van God te beschrijven, vooral zoals die zichtbaar wordt in wonderen, tekenen en in zaligmaken. Dus dunamis in relatie tot God betekent meer dan alleen fysieke of praktische kracht. Het verwijst naar de intrinsieke, bovennatuurlijke macht en kracht van God die actief en effectief is in het volbrengen van zijn wil. Dat is waar dit van spreekt. En deze kracht is uniek voor God en onderscheidt hem van alles wat menselijk is. En waarom? Nou, onder andere, de kracht van God is bovennatuurlijk. Het is niet aards, het is niet menselijk. De kracht van God overstijgt elke menselijke categorie van macht en vermogen. En het ding is dit. Hoewel de natuurlijke orde zich binnen de door God gestelde wetten beweegt, werkt Gods kracht daarbuiten en ook daarbinnen, zonder afhankelijk te zijn van het geschapene. Gods kracht is volledig onafhankelijk. Want het is inherent aan zijn wezen als de almachtige schepper, als de almachtige God. De kracht van God is bovennatuurlijk en het is absoluut. Het is zichtbaar in het feit dat hij slechts hoeft te spreken en het is het. En het is er. Hij wil iets en het gebeurt. Kijk bijvoorbeeld wat Psalm 33, vers 8 en 9 ons leren. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Waarom? Vers 9. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dit is waarom mensen God dienen te vrezen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dit doet ons gelijk denken aan de eerste versen van het glorieuze boek wat we kennen als Genesis. Let op een aantal versen. Genesis 1, vanaf vers 1 tot en met 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Let op vers 3. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. We gaan verder. Let op vers 6 en 7. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. Wat staat er? En het was zo. Vers 9. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. Staat er weer? En het was zo. Vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen. Zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En weer zien we. En het was zo. Versen 14 en 15. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En weer. En het was zo. Keer op keer openbaart Genesis het gezag van Gods kracht in zijn spreken. En God zei, en het was zo. En dit is geen poëtische herhaling. Dit is een verklaring als het ware in koeien letters van Gods absolute kracht en macht. Wanneer hij spreekt, ontstaat wat niet bestond. Zijn woord roept het licht tevoorschijn. Het scheidt de wateren, het vormt het land en vult de schepping met leven. Hij spreekt en wat woest is, wat chaos is, verandert in orde. Hij beveelt en de werkelijkheid het gehoorzaamt. En dit herhaalde en het was zo benadrukt dat zijn woord niet alleen schept, maar bevestigt, onderhoudt en regeert. Dit is de kracht van de schepper die spreekt vanuit eeuwige volmaaktheid en zijn schepping wordt getuige. Geen wonder dat de 24 ouderlingen en 4 dieren zich voor de Almachtige neerbuigen en hun kronen voor zijn troon neerwerpen en roepen, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit hoort de natuurlijke reactie te zijn op de heerlijkheid van de grote God die wij dienen. Dus zijn kracht is bovennatuurlijk, maar zijn kracht is ook soeverein. En wat bedoelen we daarmee? Nou, Gods kracht is volledig vrij en onafhankelijk. Hij gebruikt het zoals hij het goed acht, volgens zijn eigen volmaakte wil, tot eer en glorie van zijn eigen naam. Let op wat Job tegen de Heere God zegt nadat Job door de Heere God bestraft is. Job zegt in alle nederigheid, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Let op wat er staat in Jesaja 46 vanaf vers 8. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten. Een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Dit werkt zoveel. Niemand spreekt met zoveel macht en kracht en soevereiniteit. Dit is zo ontzagwekkend. Er is geen grens op Gods kracht. Het is absoluut onbegrensd. Zijn almacht reikt van de schepping tot de voleinding van de geschiedenis. Elke handeling van het vormen van het universum tot het bewegen van naties wordt geleid door zijn kracht. Hij roept een man uit een ver land en stuurt een roofvogel uit het oosten om zijn wil te vervullen. En niets kan zijn kracht weerstaan, niets kan zijn plan verstoren. In zijn spreken en doen openbaart hij dat geen macht, geen schepsel en geen weerstand groot genoeg is om zijn soevereiniteit tegen te houden. Niets en niemand. En ik hoop, broeders en zusters, ik hoop dat we zien dat de schrift het niet heeft over een abstract concept wanneer er wordt gesproken en geschreven over de kracht van God. Er is niets gelijk aan de kracht van God. Koning David benadrukt het als volgt in Psalm 62 vers 12. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de kracht van God is. Als we dit zien in het licht van wat Paulus ook schrijft, dan helpt dit ons ook te zien waarom Paulus het evangelie een kracht van God noemt. Waarom dit zo significant is. Nou, in de Grieks-Romeinse wereld werd dunamis, dus het woord dat Paulus gebruikt voor kracht, vaak geassocieerd met macht en invloed zoals militaire kracht, politieke macht of zelfs de kracht van de natuur. En de cultuur van die tijd verheerlijkte macht, het verheerlijkte prestatie, vaak gekoppeld aan de menselijke capaciteit, menselijke inspanning. En wat doet Paulus door te zeggen, het evangelie van Christus is een kracht van God. Hij zegt, dit is exclusief het werk van God. Want wat het evangelie is, wat het evangelie doet, wat het voortbrengt, het is enkel en alleen het werk van God. Als iemand wil roemen, laat hij roemen in God. En dit is belangrijk om te beseffen. Dit evangelie is niet naar de mens, het is niet van de mens, het is van God. Paulus maakt het ook duidelijk in zijn schrijven aan de Galaten, die een evangelie naar de mens zijn gaan geloven. Hij schrijft daar in Galaten 1 vers 11 en 12, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus dit is geen menselijke constructie wat wij geloven. Dit goede nieuws is van God. Luister, zou je de slimste mensen ter wereld bij elkaar brengen? Niemand zou dit evangelie bedenken. Niemand. Dat komt rechtstreeks van hem. Nou, nu voordat we verder gaan kijken naar hoe die kracht zich uit, hoe krachtig het zich uitwerkt in zaligheid, laten we kijken naar wat Paulus schrijft. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus voor ieder die gelooft. Paulus benadrukt hier een aantal zaken die we niet uit het oog mogen verliezen. Het evangelie, het is niet beperkt tot een natie, tot een taal of tot een cultuur. Het geloof, niet afkomst, het geloof is het enige wat kan zalig maken. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dit is een radicale boodschap in een tijd waarin de scheidslijn tussen Joden en heidenen diep geworteld was. Het kruis van Christus, dit is belangrijk, het discrimineert niet. Dit is zo cruciaal om te begrijpen. Het maakt geen onderscheid op gebied van etniciteit, op gebied van nationaliteit, sociale status, geslacht, het maakt geen enkel onderscheid. Paulus maakt ook weer duidelijk aan de Galaten, in Galaten 3 vers 26 tot en met 28. Wat schrijft hij daar? Hij schrijft, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En we zijn zo ver verwijderd van dit dat we de diepgang hier niet van begrijpen. Denk aan Handelingen. De Joodse christenen moesten dit echt leren. Dit was geen gegeven zoals het voor ons vandaag de dag is. Let op bijvoorbeeld de verwondering van de apostel Petrus, wanneer hij aan Cornelius en zijn familie en allen die daarbij waren. Let op hoe ze reageren. In Handelingen 10 vanaf vers 44. Er staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Dus let op hoe ze buiten zichzelf waren. Dit woord wat daar wordt gebruikt in het Grieks draagt een sterke emotionele lading en wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand als het ware volledig uit het veld is geslagen. Dat iemand verward is of dat iemand overweldigd wordt door een onverwachte gebeurtenis. Het is een intense reactie op iets dat volledig buiten de normale verwachting ligt. Net zoals bijvoorbeeld Marcus. Marcus 2 vers 12, toen de Heer Jezus de verlamde genas en de menigte zei, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Dat is deze reactie. En de verbazing in Handelingen 10 vers 45 wordt niet alleen verklaard door de gebeurtenis zelf, maar ook door de culturele en theologische achtergrond van de gelovigen uit de besnijdenis. Als je het hoofdstuk daarna gaat lezen, dan zie je hoe Petrus wordt vermaand door Joodse broeders, die tot geloof zijn gekomen ook, dat hij naar binnen was gegaan om met de heidenen te eten. Maar dit was hun volledig onbekend. Voor hen was het concept dat heidenen zonder eerst besneden te worden en zich niet te houden aan de wet van Mozes deel zouden krijgen aan Gods geest volstrekt ondenkbaar. Het bestond niet. Niemand van hen had dit gedacht. En tot het uiterste van de aarde had voor hen ook kunnen betekenen, wat de Heere Jezus zegt, dat ze naar alle Joden zouden gaan die in de verstrooiing waren. Niet dit. Niet onbesneden heidenen die zich niet aan de wet hoeven te houden. En daarom, voor ieder die gelooft. Dit heeft haar wortels in de belofte van God aan Abraham. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die kunnen we lezen in Genesis 12 vers 3. Dus dit evangelie, het is geen nieuw concept. Hier hebben we al eerder bij stilgestaan. Het is een vervulling van een plan dat al voor de grondlegging van de wereld in Gods raad is vastgesteld. In Efeze 1 vers 4 schrijft Paulus niet zomaar, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Door Abraham koos God één man om een natie voor te brengen. En door die natie bracht hij de Messias voor. Opdat de zegen tot alle volken zou reiken. Dus het kruis van Christus is hetgeen waarop de hele heilsgeschiedenis draait. De vervulling van deze belofte waarin alle volken worden uitgenodigd deel te krijgen aan het heil in Christus. En waarom overstijgt het al deze dingen? Waarom voor ieder die gelooft? Waarom niet op basis van etniciteit, van nationaliteit, van sociale status of wat dan ook? Omdat zonde een universeel probleem is. Dat is waarom. Het is niet het probleem van de Curaçaoënaar, van de Surinamer, van de Hollander of wat je ook bent. Het is het probleem van de mens. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Rijk, arm, jong, oud, wit, groen, geel, paars, allen. Allen zijn zondaars. En allen hebben het heil in Christus Jezus nodig. En de eenheid van de mensheid in zonde benadrukt de noodzaak van een redding die zich niet beperkt tot een selecte groep, maar gericht is op de hele schepping. Zonde bracht scheiding tussen God en mens, tussen mens en mens en tussen mens en de rest van de schepping. Maar Paulus heeft het wel over eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Waarom doet hij dat? Omdat de bijzondere rol van het Joodse volk in Gods heilsplan niet ontkend kan en mag worden. Israël is het volk waarmee God zijn verbond sloot. Israël is het volk waaraan God de wet gaf. Israël is het volk uit wie de Messias is voortgekomen. In Romeinen 9, waarin ik denk dat we over 4 jaar komen, vers 4 en 5 leren we het volgende. Paulus schrijft: zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. De bediening van de Here was primair gericht op wie? In Matteüs 15, vers 24 lezen we het. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dit is niet omwille van Israël. God maakt heel duidelijk door Mozes in Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 9. Want u bent een heilig volk voor de Here, voor de Here uw God. De Here uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Here liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Here voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Here u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Door eerst voor de Jood te schrijven laat Paulus ook duidelijk de trouw van God aan zijn verbond zien. Dus wat God beloofd heeft, dat zal hij ook doen. En dat zien we hier terug. Maar Paulus schrijft ook, en ook voor de Griek. En hoewel de redding eerst tot Israël kwam, en we zien dit ook continu terug in de bediening van de apostel Paulus in Handelingen, wat zien we hem eerst doen? Hij gaat eerst naar de Joden, hij gaat eerst naar de synagogen. Wanneer zij de boodschap afwijzen, wat doet hij dan? Dan wendt hij zich tot de heidenen. Zelfs wanneer er geen synagoge in die stad was. Dan komt hij bij Lydia, die aan het bidden is, met andere vrouwen. Hij wendt zich altijd eerst tot de Israëlieten. Maar, hoewel de redding eerst tot Israël kwam, was dit nooit bedoeld om exclusief voor hen te blijven. Let op wat de profeet Jesaja zegt. In Jesaja 49, vers 6. Hij zei: het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat zien we? De eerste discipelen, wat waren zij? Wat was de gemeente? Joods. De eerste bekeerlingen waren Joods. En wat lezen we in Handelingen 1 vers 8? Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Waar beginnen we? Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En uiteindelijk hebben we dus ook stilgestaan bij hoe de apostel Paulus, de apostel van de heidenen, was geroepen en gezonden tot de heidenen. Oké, dus we hebben stilgestaan bij de kracht van God. We hebben gekeken naar voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dan laten we teruggaan naar een kracht van God tot zaligheid. Dat is wat we moeten uitdiepen. Dit is waar we de rest van onze tijd gaan doorbrengen. En ik hoop dat dit ons drijft tot dankbaarheid voor onze Here die ons gegrepen heeft. En dat het ons ook meer begrip en verwondering voor het evangelie van Christus geeft. Nogmaals, vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wanneer wij, vooral door de invloeden van de evangelische kerk, wanneer wij denken aan het evangelie en de kracht van het evangelie, de zaligheid wat daaruit voortvloeit, dan beperken we ons 9 van de 10 keer tot een concreet en specifiek moment van wedergeboorte. En that's it. Dat is waar we vaak aan denken. En wij zien het evangelie vaak, als of beter gezegd, wij beperken het evangelie vaak tot redding van de hel. Dat is wat er vaak gebeurt. En dit wat Paulus hier benadrukt in vers 16 is niet slechts een juridisch statement. Het is niet alleen, je bent niet langer veroordeeld. Het is waar, begrijp me niet verkeerd. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar we moeten dit statement zien in het licht van alles. Maar dan ook alles wat Paulus hier uitwerkt in de brief aan de Romeinen. En dat maakt dit zo groot. Als je de brief leest en dit wat Paulus hier schrijft, dan zie je dat de kracht van God in het evangelie zich uitwerkt. Niet in alleen de gerechtigheid van de gelovigen, maar ook in heiliging, in verzoening, in hoop, in zekerheid en uiteindelijk in verheerlijking. Het evangelie is niet slechts een beginpunt, het is de kracht van God voor het hele leven van de gelovigen. En weet je, kijk, ik word hier blij van. Hier word ik absoluut blij van. Dit is als het ware mijn leven. Kijk, we kunnen het hebben over heel veel. Echt over heel veel. Jullie kennen me, ik ga graag het debat met iedereen aan over iedere doctrine in de schrift. Ik hou van doctrine, ik hou van correcte doctrine. Maar altijd in het licht van dit glorieuze evangelie wat zaligheid brengt. Altijd in het licht daarvan. Dus ik benadruk, ik pleit niet voor minimalisering van doctrine. Laten we met elkaar praten over de doop. Laten we met elkaar praten over uitverkiezing, voorbestemming, over het avondmaal, over al die dingen. Over gaven van de geest, we kunnen praten over alles. Maar als we dit waar wordt bij stil gaan staan, als we dit niet grijpen, laat al het andere. Dan maakt het niet uit. Laat al het andere. Want dit is het proces van rechtvaardiging tot verheerlijking. Dat is waar Paulus de nadruk op legt. Dus Paulus werkt dit en daarom staat er, als jullie een herziene statenvertaling hebben, dan staat er een kopje hierboven, toch? De kern van de brief. Paulus werkt dit als volgt uit in de hele brief. Dat is wat hij doet met dit vers. En we gaan kijken naar een aantal sleutelversen om te zien hoe glorieus die kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. We beginnen bij rechtvaardiging. Rechtvaardiging. Rechtvaardiging door het geloof in de Here Jezus Christus is de eerste manier waarop we de kracht van God tot zaligheid tentoongesteld zien worden. Wat moeten we onthouden? De eerste 3 hoofdstukken van Romeinen leren ons dat de mens zonder uitzondering ieder mens schuldig staat voor God. Er is geen uitzondering. Romeinen 3, versen 9 tot en met 12. Wat schrijft Paulus? Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Ik hoop niet dat we moe worden van deze vers, want volgens mij kunnen de meeste van ons hem inmiddels wel citeren uit ons hoofd. Maar begrijp de diepte hiervan. Allen onder de zonde. Niemand rechtvaardig. Niemand verstandig. Niemand die God zoekt. Allen afgedwaald. Samen nutteloos geworden. Niemand die goed doet. Verderop, staat er nog. De vreze God staat hun niet voor ogen. Dus Paulus bouwt vanaf vers 18 in hoofdstuk 1 tot en met dit punt. Is hij keer op keer, als het ware met een hamer, is hij bezig om duidelijk te maken, iedereen is schuldig. Iedereen. Maar let goed op. Vers 21 van hoofdstuk 3. Dit is wat we bedoelen met rechtvaardiging. Let op wat Paulus doet. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus ik kijk zo uit naar het moment dat we deze vers kunnen gaan ontleden. Maar let op, dit is het eerste. Gerechtigheid. Rechtvaardiging. De eerste pilaar als het ware. Dit is wat Gods kracht doet in en door het evangelie. Hij rechtvaardigt mensen door het geloof in zijn Zoon. Want Paulus schrijft, zonder de wet is de gerechtigheid van God geopenbaard. Hij schrijft, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus de kracht van God in het evangelie begint met een juridische uitspraak. Door geloof in Jezus Christus wordt de zondaar rechtvaardig verklaard. Dus eerst sta je doemwaardig voor God, maar door geloof word je rechtvaardig verklaard. En dit gaat verder dan kwijtschelding van schuld. Dit is een toeschrijving van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus aan de gelovigen. Dus wanneer God dan naar je kijkt, is het niet, oh die verdorven zondaar. Nee, hij ziet de gerechtigheid van Christus Jezus op de gelovigen. Dit is waarom wij met blijdschap en met vrijmoedigheid kunnen zeggen dat wij voor Gods troon zullen staan en niet verteerd zullen worden door zijn toorn. Dit is het. Dus waarom spreken we van kracht? Want zonder rechtvaardiging blijft de mens onder de toorn van God. Johannes schrijft wie in Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, want de toorn van God blijft op hem. Dit geldt voor zowel Jood als voor Griek. In Romeinen 9 tot en met 11 lezen we ook hoe Paulus schrijft over Gods trouw aan Israël en dat God zijn belofte aan Israël niet teniet heeft gedaan. Dus voor Jood en voor Griek. Maar het blijft niet daar. Hoe uit de kracht van God zich nog meer in en door het evangelie? Dus we hebben rechtvaardiging, maar we hebben ook verzoening, vrede en verzoening. De kracht van God in en door het evangelie is dat de zondaar die eerst een vijand van God was, nu vrede heeft met God, nu verzoend is met God. Dus door de dood en wederopstanding van Christus is er niet alleen vergeving van zonde, maar ook een actieve verzoening. Een herstel van gemeenschap tussen mens en God. En we moeten dit goed zien. Verzoening gaat verder dan slechts vrede. Het is een volledig herstel van de relatie tussen de heilige God en de gevallen persoon. Dit is waar we van spreken. De vijandschap is weggenomen. Niet door menselijke inspanning, maar door Gods werk. In 1 Samuel 6, ik heb hem niet op het scherm, maar specifiek vers 20... wordt een vraag gesteld. Ik geniet van dit soort retorische vragen in de schrift die je hele leven kunt overdenken. In 1 Samuel 6 vers 20. Er staat, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Dit zijn die vragen. Weet je, in Psalm 24 heb je, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? In Psalm 130, Als u, heren, op de ongerechtigheden let, wie zal er staande blijven? Of in Nahum 1, wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Of in Job 9, deze is prachtig. Hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? Hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? En wij kunnen het beantwoorden. We kunnen het beantwoorden. De schrift beantwoordt ze en laat de kracht van God in het evangelie zien. Romeinen 5, vers 10 en 11. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dit is kracht, broeders en zusters. Dus het evangelie schept niet alleen een juridisch, als het ware, vredeverdrag, als je het even in juridische termen zo mag noemen. Het schept een levende relatie tussen God en hen die hij heeft aangenomen. Een levende relatie. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben bij deze een paar weken geleden stilgestaan, dus ik ga er niet al te diep op in. Maar de doctrine van wat ze zo prachtig zeggen, de doctrine van adoptie. De aanneming tot kinderen. Paulus brengt het beeld van aanneming tot kinderen naar voren als een essentieel onderdeel van zaligheid. Gelovigen worden niet alleen vergeven en gerechtvaardigd en verzoend, maar ook aangenomen als kinderen van God. En aanneming tot kinderen betekent dat de gelovige een erfgenaam van God is en een mede-erfgenaam van Christus. En dit is geen symbolische adoptie, maar een realiteit waarin de gelovige daadwerkelijk de geest van God ontvangt en daardoor Abba Vader kan roepen. Dus zaligheid is niet alleen een verandering van status of gedrag, maar een intieme deelname aan het huis van God. Zie hoe groot de liefde dat wij nu kinderen van God genoemd worden. Het is letterlijk een herdefiniering van wie wij zijn in Christus. En tot nu toe, men zegt ja, nee, amen, weet je, nee, maar we kennen deze dingen. Maar ik blijf het benadrukken. Theologisch gezien, theoretisch gezien, weten we deze dingen. Maar dit vliegt bij veel christenen direct de deur uit wanneer ze hebben gezondigd, wanneer ze door moeilijkheden heen gaan, of wat dan ook. Nou, dit is waarom we hier zo uitgebreid bij stilstaan. Niet om een valse hoop te geven, maar om zekerheid te geven aan hen die van hem zijn. Dat is waarom we dit doen. Maar nog een ander belangrijk thema. Een ander belangrijk pilaar als het neerkomt op de kracht van God in en door het evangelie tot zaligheid. Ik stipte het net al aan. Dat is de zekerheid van onze zaligheid. De zekerheid van onze zaligheid. Dat schrijft Paulus in het vijfde hoofdstuk. Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. De hoop die wij hebben beschaamt niet. Wat schrijft hij in hoofdstuk 8? Eerste vers. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En als jullie, want ik heb alleen de verwijzing, als jullie de schrift openen in Romeinen 8. We lezen deze vaker. En ik wil dat we hem gewoon met onze eigen ogen zien. En voor de mensen die luisteren, echt goed horen. Dit is niet even een. Dit is niet even een romantisch gedeelte. Dit is diepgaand. Dit is waarheid die we horen op te slaan in onze harten. Dus dit roepen we niet even losjes. Let op hoe Paulus schrijft, wat hij schrijft. Vers 31 van hoofdstuk 8. Hij begint met de vraag. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Stop even daar. Let op. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We hebben net stilgestaan bij de kracht van God, bij de macht van God. We hebben het gezien. Dat is de God die voor ons is. Dus we hoeven niet te wankelen. Dit is de God die voor ons is. Nog een keer. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Let op hoe hij zijn argument verder gaat bouwen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus voor degene die wankelt en denkt van, nee, ik weet je, alle zegeningen in de hemelsgewesten, maar niet voor mij. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Let op vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus hier komt het hoge priesterschap. En de Vader hoort zijn Zoon. We gaan verder. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nu komt die. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. En let op hoe Paulus dit gaat afmaken. Maar in dit alles, dus ja, we gaan door al deze dingen heen. Er is benauwdheid, er is zwaard, er is gevaar, al die dingen zijn er. Maar let op hoe Paulus schrijft in vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Kunnen we amen zeggen? De zekerheid van zaligheid is geworteld in Gods kracht en belofte. Niet in de kracht van de mens. Niet in de kracht van de mens. Ik weet, er zijn kringen, ook onze kringen, die wanneer ze prediken ons eerder met een gevoel van onzekerheid weg laten gaan dan met de zekerheid die we hebben in Christus. Maar dit is ons gegeven om zekerheid te hebben, niet in onszelf, maar in hem die voor ons is overgegeven. Dat is waarom dit ons is gegeven. Het evangelie verzekert de gelovigen dat God het goede werk dat hij begonnen is, ook zal voltooien. En waartoe drijft dit ons? Om te volharden in het geloof, weten dat Gods liefde onwankelbaar is. Nu eentje. Dit is een onderwerp, een thema wat steeds groter wordt in mijn hart. Mijn begrip ervan, de uitwerking ervan, die ik zie niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van jullie als mijn broeders en mijn zusters. En dit is niet toe te schrijven aan onszelf, maar aan de kracht van God in en door het evangelie tot zaligheid. Heiligheid en de strijd tegen de zonde. Heiligheid en de strijd tegen de zonde. Zaligheid beperkt zich niet tot een juridisch moment, maar werkt door in het dagelijkse leven van de gelovigen. Paulus benadrukt dat wie gerechtvaardigd is, niet langer slaaf is van de zonde, maar een nieuwe meester heeft, de gerechtigheid. Deze voortdurende transformatie, broeders en zusters, is alleen mogelijk door het werk van de Geest in ons. Paulus verklaart in de brief dat door de kracht van God in en door het evangelie gelovigen met Christus zijn opgestaan of zijn gestorven en opgestaan en daarom niet langer onder de heerschappij van zonde leven. Dit is geen abstract idee, maar een realiteit waarin de gelovige dagelijks strijd hoort te voeren om niet toe te geven aan de oude natuur. Romeinen 6, vers 4 tot en met 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch? Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Let op vers 18. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Let op vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. En let nu op hoofdstuk 8, vers 12 en 13. Dit is één. Velen willen dit vers niet zien. Deze versen. Maar dit is confronterend. Het is een realiteit. Let goed op wat Paulus schrijft. Let goed op wat hij zegt in vers 12. Dit betekent niet dat we zondeloos zijn. Begrijp me goed. Maar let wel goed op wat hij schrijft. In hoofdstuk 8, in vers 1, begint hij met... Nu begint hij het contrast van het leven in de geest begint hij uit te werken. En dan schrijft hij nu in vers 12. Voor hen die vervuld zijn met Gods geest. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dit kan alleen getuigen van de immense kracht van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Want ieder mens is een slaaf van zijn vlees. Ieder mens is een slaaf van zijn vlees. En nu komt een Joodse man en die schrijft aan mensen, wij hier, wij zijn niet verplicht, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En let op hoe hij leert dat we daar niet aan hoeven te leven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Dit is zo glorieus. Zo glorieus. Er is geen religie die hiervan kan getuigen. Geen. Alleen het heil in Christus Jezus kan dit teweeg brengen. Het is alleen het feit dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Dat hij verheerlijkt is. Dat hij aan de rechterhand van de Vader is. Dat hij pleit als hoge priester. Voor ons wat dit mogelijk maakt. Alleen dat. En dit is waarom Paulus zegt. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Niemand kan dit. Maar let op. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt. Dit is wandelen naar de geest. Dit is het. Dus het is niet alleen een juridische status. Het is niet alleen verzoening. Het is niet alleen aanneming tot kinderen. Het is een volledig nieuw hart. Een nieuw mens wat wij worden. Dat meer en meer vernieuwd wordt door het werk van de levendmakende geest in ons. En dit is waarom we gehoor kunnen geven aan bijvoorbeeld Romeinen 12 vers 1 en 2. Wanneer Paulus zoveel uiteen heeft gezet over het evangelie, dan schrijft hij: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nogmaals, zij die dood zijn door de zonde en overtredingen kunnen dit niet. Hen die hij heeft gerechtvaardigd, hen die hij met zichzelf heeft verzoend, hen die hij heeft aangenomen als zijn kinderen, heiligt hij. In hen doet hij een transformerend werk waarin ze iedere dag meer en meer op Christus gaan lijken. Een werk waarin ze vrucht gaan dragen door het geloof in Christus, door het werk van de geest, waardoor er vrucht van de geest zal toenemen tot verheerlijking van de Vader. Er is geen zaligheid zonder heiliging, broeders en zusters. En denk ook aan het prachtige effect van wat dit heeft op de onderlinge gemeenschap. Ik wilde me beperken tot het volledige proces van zaligheid, maar ik moest onderlinge gemeenschap er wel in plaatsen. Want dit wordt zo vaak verwaarloosd. De kracht van het evangelie werkt niet alleen individueel, maar juist collectief. Dit is zo cruciaal. Paulus geeft ons in deze brief een beeld van de gemeente als één lichaam, waarin de gelovigen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze gemeenschap is niet slechts een praktische noodzaak, maar een realiteit die voortvloeit uit de eenheid in Christus. Dus het evangelie vernietigt elke barrière tussen mensen en vormt een gemeenschap waarin Gods liefde centraal hoort te staan. En bedenk hoe Paulus dat doet in de brief aan de Romeinen. Een groot deel van Romeinen is gewijd aan het omgaan met verschillen binnen de gemeente. Dit is zo cruciaal. Paulus bespreekt bijvoorbeeld hoe de sterken en zwakken in geloof met elkaar om moeten gaan, zonder elkaar te veroordelen, zonder elkaar te verachten. Dit is uniek. Bedenk, onze gemeenschap met elkaar is gebaseerd op de verzoening die God tot stand bracht door geloof in Christus. Dit brengt onmiddellijk implicaties met zich mee. Bijvoorbeeld, elkaar vergeven zoals God ons in Christus heeft vergeven. Alleen in Christus Jezus is dit mogelijk. Onze houding richting elkaar in dienstbaarheid. In plaats van een zelfgericht leven te leiden, een geïsoleerd leven te leiden, roept het evangelie ons toe, ons op en rust het ons toe om elkaar in liefde te dienen. Dit komt praktisch tot uiting in daden van barmhartigheid, gastvrijheid, het dragen van elkaars lasten. Dienstbaarheid binnen de gemeenschap, broeders en zusters, is een tastbaar bewijs van de werkzame kracht van het evangelie. Maar denk ook aan discipelschap. Onze gemeenschap is de primaire context voor discipelschap. Niemand wordt in zijn eentje gediscipeld. Niemand. Het evangelie roept ons op om elkaar te onderwijzen, om elkaar aan te moedigen, om elkaar te vermanen, om elkaar aan te sporen. Dit is geen secundaire activiteit, maar een wezenlijk onderdeel van de groei van de gemeente. En hierin zien we hoe de kracht van het evangelie niet alleen individuele levens verandert, maar ook een gemeenschap vormt die samen groeit in geloof en heiligheid. En nu het laatste. Verheerlijking. Verheerlijking is als het ware de climax van Gods heilsplan. Wat schrijft Paulus in Romeinen 8, vers 29 en 30. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit gaat verder dan een abstracte hoop. Verheerlijking omvat de fysieke opstanding, een verheerlijk lichaam, de uiteindelijke deelname aan de volmaakte gemeenschap met God. Het is zo prachtig om te bedenken dat er staat geschreven dat niemand God kan zien en leven en wij zullen hem zien zoals hij is. We zullen niet alleen verlost zijn van de macht van de zonde, maar ook de aanwezigheid van de zonde. En de verheerlijking brengt de gelovige tot de eindbestemming waarvoor hij geschapen is. Het als beelddrager van God eeuwig weerspiegelen van de heerlijkheid van God in volmaakte aanbidding en gemeenschap. Het vernieuwde lichaam zal onvergankelijk zijn, geschikt voor de nieuwe hemel en de aarde waar gerechtigheid woont. Het is de ultieme tentoonstelling dat het evangelie niet alleen verlost, maar alles wat gebroken is volledig herstelt tot Gods eeuwige eer. Nu, broeders en zusters. De conclusie is als volgt. Ik zou hebben gefaald als ik vandaag al dit zou hebben verkondigd en niet zou afsluiten met het wijzen op degene over wie het evangelie gaat. Als ik niet zou spreken over hem die aan het kruis hing, stierf, begraven was en weer is opgestaan op de derde dag. Dit evangelie waar wij ons niet voor horen te schamen. Dit wat de kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft, het gaat over Jezus Christus. Christus is de wijsheid en de kracht van God. Hij is de vervulling van elke belofte. Daarom schrijft Paulus ook dat elke belofte van God in Christus ja en amen is. De belichaming van het goede nieuws. En het antwoord op de diepste nood van de mens. Verzoening met God, vergeving van zonde. Het evangelie is geen abstract idee, het is geen concept of een filosofie van mensen. Jezus Christus, de Zoon van God die vlees geworden is. Hij, de eeuwige en heilige, verliet de heerlijkheid van de hemel om zich te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hij droeg onze schuld, hij betaalde de straf, hij is onze gerechtigheid, onze heiliging, onze verlossing en onze hoop. Hij is onze zekerheid. En we verkondigen hem, de gekruisigde en opgestaande die alle macht en heerlijkheid bezit. Hoe en waarom zouden wij ons schamen voor iets wat zo volledig, zo krachtig en zo glorieus is? Laat de wereld lachen. Laat de machten van deze tijd hem belachelijk maken. Het evangelie blijft de wijsheid van God. Het blijft de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Amen. Laten we bidden. Machtige God en Vader. U bent onze zaligmaker, Heer. En wij danken U. Wat een kracht hebt u getoond en toont u iedere dag weer, Heer. In dat glorieuze evangelie wat wij gehoord hebben, wat we aangenomen hebben en waarin wij staan. Vader, dank u wel voor dit werk wat u doet. Dank u wel voor de zekerheid die u geeft in en door uw woord. Mogen het zo zijn, Vader, dat we ons niet schamen voor dit evangelie. We loven en we prijzen uw naam. Voor uw heilige Zoon die u hebt overgegeven voor onze zonden. Geprezen zijt uw naam, Heer, omdat u ons opnieuw geboren deed worden. Door de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden. En wat een hoop hebben we waar we naar uitkijken, Heer. Heere God, zo wij hier in uw leven, in deze wereld, in deze gevallen wereld. Rust ons alstublieft toe, Heer. En doe ons alstublieft groeien in heiligheid. Mogen uw naam geprezen worden, Heer, door het leven wat wij hier leiden op aarde. En Vader, vergeef ons. Vergeef ons als we een leven hebben geleid, of als we een leven leiden, wat schade brengt aan het evangelie in plaats van het verheerlijken. Heer, iedere dag denken we dingen, doen we dingen, spreken we dingen die niet getuigen van uw heerlijkheid. Vergeef het ons alstublieft, Heer. Mogen uw licht schijnen in en door ons. In Jezus' naam. Amen. Amen.